gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Baan uit Veenendaal. En vanavond hoopt dominee P. Molenaar uit Lunteren voor te gaan om 7 uur in de Westerkerk. Aansluitend aan deze dienst is er een preekbespreking met de jongeren. Van harte welkom. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, en de tweede collecte en de collecte aan uitgang die zijn bestemd voor de kerkvoogdij. Woensdag 7 november is dankdag voor gewas en arbeid. En dan hoop ik voor te gaan 's morgens om 10 uur en 's avonds om 7 uur dominee Budding uit Nunspeet. En beide diensten dan in de Westerkerk. Zondag 11 november hoop voor te gaan, en 's morgens om 10 uur kandidaat R. Janssen uit Vaassen in de Stervelin. En 's avonds hoopt kandidaat Janssen voor te gaan om 7 uur in de Westerkerk. Dinsdag 27 november aanstaande zal een ledenvergadering worden gehouden. In deze vergadering zullen diverse zaken worden toegelicht en besproken. Onder andere de begroting voor 2019, kerkhulpverleningsplan en aanpassingen van de website. Tevens zal er deze avond, indien nodig, verkiezing van ambtsdragers plaatsvinden. Aftredend en herkiesbaar, diaken J.A. Wiegers en ouderling J.H. Dekker. Indien er geen namen als tegenkandidaten worden ingediend, zijn zij herkozen. Wil men namen indienen van eventuele tegenkandidaten, dan dient men dit schriftelijk en ondertekend te doen voor 17 november aanstaande bij schribaar J.A. Wiegers. Deze week vervallen de gewone catechisaties in verband met dankdag. De belijdeniscatechisatie gaat wel door. U kunt ook weer boodschappen meenemen voor de stichting Manna. Na de zegenbede zingen we zo mogelijk staande: de vaste burcht is onze God. Couplet 1 en 2. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 61, het derde vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zullen gaan zingen en wel uit Psalm 100. 38, ja, daarvan het eerste vers, zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer. 138, het eerste vers. Al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die me lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing voor vanmorgen die vindt u in het Oude Testament en wel in het 2e boek van Samuel en daarvan het 18e hoofdstuk. 2 Samuel 18. En dan beginnen we te lezen bij vers 6. 2 Samuel 18 vanaf vers 6. Dat is de geschiedenis dat koning David verstoten is uit Jeruzalem. En dat het kleine leger van David optrekt tegen het grotere van Israël. En dan lezen we in 2 Samuel 18 vanaf vers 6 het woord van God als volgt. Alzo toog het volk uit in het veld Israël tegemoet. En de strijd geschiedde bij Efraïms woud. En het volk van Israël werd al daar voor het aangezicht van Davids knechten geslagen. En al daar geschiedde te dienzelfde dagen een grote slag van 20.000. Want de strijd werd al daar verspreid over al dat land. En het woud verteerde meer van het volk dan die het zwaard verteerde te dienzelfde dagen. Absalom nu ontmoette voor het aangezicht der knechten van David. En Absalom reed op een muildier. En als het muildier kwam onder de dichte takken van een grote eik, zo werd zijn hoofd vast aan de eik, dat hij hangen bleef tussen de hemel en tussen de aarde. En het muildier dat onder hem was, ging door. Als dat de man zag, zo gaf hij het Joab te kennen en zeide: zie, ik heb Absalom zien hangen aan een eik. Toen zeide Joab tot de man die het hem te kennen gaf: zie toch, gij hebt het gezien, waarom dan hebt ge hem niet al daar ter aarde geslagen, alzo het aan mij stond om u 10 zilverlingen en een gordel te geven? Maar die man zeide tot Joab: en of ik al 1000 zilverlingen op mijn handen mocht wegen, zo zou ik mijn hand aan des konings zoon niet slaan, want de koning heeft u en Abizai en Ittai voor onze oren geboden, zeggende: hoed u wie gij zijt van de jongeling van Absalom. Of ik al vals tegen mijn ziel handelde, zo zou toch geen ding voor de koning verborgen worden. Ook gezelf zou er u van tegenoverstellen. Toen zeide Joab: ik zal hier bij u alzo niet vertoeven. En hij nam 3 pijlen en stak ze in Absaloms hart, daar hij nog levend was in het midden van de eik. En 10 jongens, Joabs wapendragers, omringden hem en ze sloegen Absalom en doodden hem. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, het mag nog zijn in uw gunst dat we ook vanmorgen hier zijn samengekomen. U bent een God, u hebt uw woord, uw getuigenis niet weggenomen. En dan denken we, omdat dat week aan week zo is, dat dat gewoon is en dat dat zo hoort. En dat is ook wel zo. Maar het is niet van ons afhankelijk. Gij hebt uw woord in ons midden nog gelaten. En geef, Heere, dat we uw woord vanmorgen ook verstaan. Want dat is ook niet vanzelfsprekend. Dat heeft de geschiedenis ons vaak genoeg en soms lang genoeg geleerd. We hebben allemaal wel eens gehoord van die duistere middeleeuwen. En of die nou zo duister waren in alle opzichten, dat is nog maar de vraag, Heren. Maar het was wel duister geworden waar het uw getuigenis betrof. Want dat heldere licht van het evangelie, dat werd aan alle kanten verdonkerd, verduisterd door menselijke gedachten. En zo was er van die vreemde gerechtigheid die er in de Heere Jezus Christus alleen te vinden is, weinig overgebleven in de kerk. Heren, nochtans, u hebt ervoor gezorgd dat uw woord weer op de rechte plaats terecht kwam. Namelijk in het midden van de gemeente, opdat die geleerd zou worden wat u wel behagelijk is. En we vragen u, zou u het ons vanmorgen ook willen leren? voor het eerst of opnieuw, want als we het één keer geleerd hebben, dan zijn we er. Dan hebben we steeds nodig die genade dat u ons hart opent, onze oren opent, onze ogen opent, want er mankeert van alles aan ons. We zijn maar arme zondaren. Heere, geef dat we het vanmorgen verstaan en dat we ook dat woord van u mogen indrinken als waterbeken, opdat we leven zullen, leven voor uw aangezicht. Gedenk zo ons, Heere, gedenk alle die het moeilijk hebben. Denken we aan de zieken. Er zijn altijd zieke mensen. Langdurig ziek, ernstig ziek, minder ernstig. U kent ze allemaal, Heere, zoudt u ze nabij willen zijn. Ze willen troosten, ze willen ondersteunen. En ze die kracht willen geven, waardoor ze misschien dwars tegen de aftakeling van het lichaam in, toch moedig kunnen en mogen voortgaan, ziende op u. Heere, gedenk zo alles wat op uw zegen wacht, in onze vaderlandse kerk en de brokstukken die er nog van over zijn. Wees met ons land en volk dat steeds minder vraagt naar u. Maar Heere, zoudt u nog vragen willen naar dat volk? Want dan zullen we nog wonderen meemaken. Gedenk de kerken, de overheden, plaatselijk, regionaal, landelijk. Geef ze alle wijsheid, Heere, want dat bezit een mens van zichzelf helemaal niet. Hij denkt het wel, maar hij heeft het niet. En toch volvoer zo alles nog naar uw raad, omdat het voor ons het beste is en voor u ter verheerlijking is. We vragen het u alles in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. De tekst voor de preek van vanmorgen, die vindt u in 2 Samuel 18. En daarvan het 33ste vers. Het 33ste vers, dat is een klein stukje verder dan wat we gelezen hebben met de schriftlezing. En daar staat, toen werd de koning, dus David, zeer beroerd, dat wil zeggen zeer geschokt. En ging op naar de opperzaal der poort en weende en in zijn gaan zeide hij, alzo mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven was, Absalom, mijn zoon. Dan weten we, gaan vanmorgen in de preek luisteren naar de klacht van een vader. En dat willen we doen aan de hand van 3 punten. We horen hier allereerst een buitengewone smart. In de tweede plaats zien we hier een onredelijk vergeten. En in de derde plaats beluisteren we hier een bittere waarheid. Een buitengewone smart, een onredelijk vergeten. En een bittere waarheid. Dat zijn de 3 punten voor de preek. Maar zullen we eerst gaan zingen over smart en droefheid. Psalm 130. Daarvan de versen 1, 2 en 3. U krijgt dan gelegenheid om uw gaven uit te reiken. Psalm 130, vers 1. Uit diepten van ellende roep ik met mond en hart. 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. En 3, ik blijf de Heer verwachten. 1, 2 en 3 van Psalm 130. Gemeente, zullen we straks na de preek zingen uit Psalm 62, het vijfde vers. In God is al mijn heil, mijn eer. 62 is dat, het vijfde vers. Zullen we dat na de preek zingen zonder verdere aankondiging? 62, vijfde vers. De tekst waar we vanmorgen naar willen gaan luisteren, dat is een klacht van koning David over het verlies van zijn zoon. Mijn zoon Absalom. Och, dat ik voor u gestorven was. Absalom, mijn zoon. En een eerste punt waar we dan ook bij willen stilstaan, dat noemen we een buitengewone smart. In die tekst van vanmorgen komen we koning David bepaald niet tegen, terwijl hij de lofzang aanheft. Dat heeft hij vaak gedaan. Hij staat hier ook al niet op het toppunt van zijn koninklijke macht in Jeruzalem. Nee, hij zit helemaal niet in Jeruzalem in zijn paleis. Hij is ook niet omringd door zijn machtigen, zijn geweldigen, zijn lijfwachten, en de overwonnen volken van hem, die brengen hem hier ook al geen schattingen. Nee, David die zit hier in de tekst in een periode van buitengewoon vernedering. Wat is er dan aan de hand? Hij is weggejaagd uit Jeruzalem. In het nachtelijk duister heeft hij snel moeten vertrekken uit zijn prachtige paleis, en hij is er bij Kidron overgetrokken. Vluchteling is hij geworden. Een handjevol getrouwen is met hem meegegaan. En tenslotte is hij een eind buiten Jeruzalem terechtgekomen in het stadje Mahanaim. En daar wachten ze dan de verdere gebeurtenissen af. Langzamerhand voegen zich natuurlijk nog wat medestanders in dat stadje. Maar het blijft toch al met een armzalig groepje. Zeker als je dat vergelijkt met de enorme macht die er was in het leger van koning David. En ja, nou zult u misschien de vraag stellen, hoe komt dat nou allemaal? Wie is dan die sterke vijand die David verdreven heeft, zodat hij in ballingschap moest gaan? Zijn het misschien de Moabieten die in opstand gekomen zijn tegen hun wettige vorst? Of zijn het de Filistijnen die zich met hun wapens zijn gaan verzetten tegen de gezalfde des Heren? Nou nee, maar als u precies wil weten wie zich tegen koning David heeft verheven, dan zou ik zeggen, luister maar even naar David zelf, wat hij ervan vertelt. Want hij legt zich bij deze ballingschap niet zomaar een beetje neer, nee. Rondom hem, daar in Mahanaim, komen steeds meer strijders binnen de poort. Ze zijn David trouw gebleven, dus een klein legertje formeert zich weer. En het duurt niet lang of dat leger is genoodzaakt de poort uit te trekken, want het gerucht gaat dat een vijandig leger in aantocht is. En als ze de poort doorgaan, dan passeren alle soldaten de koning, die zit in de poort van de stad op een stoel. En wat voor dagorder krijgen ze dan allemaal mee? Wens David zijn manschappen toe dat ze de vijand allemaal zullen verdelgen? Dan moet ik zeggen nee. Want luister maar wat al die soldaten daar te horen krijgen. De dagorder van koning David die luidt: handel mij zachtjes met de jongeling, met Absalom. Dus Absalom, zoon Absalom, prins Absalom, dat is de tegenstander voor wie David de wijk heeft moeten nemen. Absalom, die is met een leger onderweg om zijn vader te gaan verslaan, en dat wil ook zeggen om hem daarbij te doden. Nou, dat is me toch een toestand, waar of niet? Want niet een Edomiet en niet een Egyptenaar en niet een Syriër en ook niet een Amalekiet. Maar Davids eigen vlees en bloed trekt tegen hem op. Het zal nog enkele uren duren en dan is het bekend wie er gewonnen heeft. Als je dit zo van een afstandje bekijkt, beste vrienden, dan moet je zeggen, ja, die soldaten van David zullen wel heel hard moeten vechten. Heel hard. Voor het behoud van de troon van David. En voor het leven van David. Dus alleen als die soldaten verheugd terugkeren, dan is het koninkrijk voor David behouden. Maar ja, dat betekent natuurlijk tegelijk wel dat de verslagene de zoon van David is. En die zal dan moeten sterven. Nou, u begrijpt misschien hoe zwaar David het op dat moment heeft. Want natuurlijk wil David als zijn leger gaat overwinnen, natuurlijk. Maar tegelijk wil hij weer niet dat dit allemaal ten koste zal gaan van het leven van zijn zoon, van Absalom. En vandaar die dagorde die hij meegeeft, hè, heel nadrukkelijk. Handel me zachtjes met de jongeling, met Absalom. Hoort u, beste vrienden, hoezeer het hart van David hier nog klopt in liefde voor zijn zoon. Want hij noemt hem jongeling. En dan moet u weten dat op datzelfde moment Absalom al hoog en breed vader is. Maar ja, David die wil eigenlijk al dat negatieve van Absalom een beetje onder het vloerkleed wegschuiven. Het is net alsof die zeggen, ja die jongen, die Absalom, die zoon van me, die heeft helemaal verkeerd gedaan. Maar hij is ook nog zo jong, hè? Zo onbezonnen. Hij weet nog niet goed wat hij doet. Gaat het vandaag de dag niet vaak net zo? Moet u morgen eens gaan klagen bij een vader of een moeder van over een van hun kinderen. Wat gebeurt er dan? Die ouders nemen dat kind meteen in bescherming. Nee hoor, dat doet onze Jantje nooit. En als het toch niet te ontkennen valt dat Jantje wel het een en het ander overhoop heeft gehaald, dan, ja, dan hoeven die ouders toch ook nog geen 5 seconden te denken of ze hebben al de een of andere verontschuldiging gevonden. Kijk, een ouder valt zijn eigen kind niet zomaar eventjes af. Nou, zo zit daar David in de poort van Mahanaim en hij wacht op wat er gaat komen. Grote spanning voor de man. Er staat buiten op de toren een uitkijk en die heeft het uitdrukkelijke bevel gekregen om goed te kijken in het rond of hij wellicht een bode ziet naderen. En dan eindelijk, ja, hij roept naar beneden en er komt iemand aan. En even later ziet die bode nog een andere, of die wachten nog een andere bode, die komt ook aanhollen. En als die twee bodes dan gearriveerd zijn in die stad, dan worden ze vlug bij koning David gebracht. En wat hebben ze nou te vertellen? Nou, de eerste bode die weet alleen maar dat het legertje van David overwinning heeft behaald. Verdere bijzonderheden weet je niet. Maar eigenlijk is David helemaal niet zo erg geïnteresseerd in die overwinning. Hij denkt aan Absalom. Nou, dan zal de tweede bode een volledig verslag geven van de veldslag. En meteen krijgt die jongen de vraag te horen, is het wel met de jongeling, met Absalom? En dan is het antwoord van die bode, de vijanden van meneer de koning en alle die tegen u ten kwade opstaan, moeten worden als deze jongeling. En David begrijpt meteen wat die woorden te betekenen hebben. Absalom is gesneuveld. En die klap komt zo hard aan. Die boodschap grijpt zo diep dat ik in de tekst lees Toen werd de koning zeer beroerd, geschokt en ging op naar de opperzaal der poort en weende. En in zijn gaan zeide hij al zo: mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Och, dat ik voor u gestorven was, Absalom, mijn zoon. Bericht van de dood van Absalom is David te machtig geworden. En hij kan zich ook niet meer inhouden. De nabijheid van al die soldaten die terugkeren kan hij ook niet langer verdragen. Hij wil alleen zijn. En dan gaat hij de trap op naar een opperzaal daar. Maar terwijl hij die treden beklimt, dan komen de woorden al over zijn lippen die hij eigenlijk had willen bewaren tot het moment dat hij alleen zou zijn. Het is in ieder geval een bittere klacht van deze vader. Hij is zijn zoon kwijt. En die klacht die zoekt dan met klaar geweld een uitweg. Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. En ik moet zeggen, dat is allemaal heel goed te begrijpen. Waar of niet? Want hier op aarde is het wel vaker zo'n tranendal. Alleen, daar is nog niet alles mee gezegd. En zo kom ik vanmorgen bij het tweede punt, een onredelijk vergeten. Koning David die treurt om het verlies van zijn geliefde zoon Absalom. Op zich helemaal te begrijpen. Hoewel, vergeet David hier niet het een en het ander. Is David helemaal vergeten wat er vroeger met Absalom in de hand is geweest? He, dat verleden dat zo zondig, zo verkeerd was geweest. Want laten we het eens even nagaan. Wie was Absalom dan geweest? Hoe had hij ooit gedaan met zijn broer? Amnon. En ik weet, dat was een hele poos geleden gebeurd. Maar dat neemt niet weg. Er was wel wat verschrikkelijks gebeurd. Absalom had een feestmaal aangericht voor al zijn broers. En dan denk je, dat is mooi van die jongen, ja. Maar hij had zijn dienaren in de feestzaal van tevoren het bevel gegeven dat ze tijdens die maaltijd Absaloms broer Amnon moesten doden. En dat moest dan gebeuren op een teken, een geheim teken, dat hij Absalom dan zou geven. Niet dat die Amnon, die broer, helemaal zonder gebreken was, hoor, nee. Want die had dan weer zijn zus verkracht, hè. Allemaal zondige dingen. Maar in ieder geval, zo was bij dat feest die Amnon vermoord. En wat was er verder gebeurd? Absalom die had moeten vluchten om straf te ontgaan. Helemaal was hij gegaan naar Gezer. Gezer, dat ligt ergens in Syrië. En dan eindelijk na 3 jaar, dan wordt Absalom weer in genade aangenomen door zijn vader. Eerst mag hij naar Jeruzalem komen. Daar blijft hij nog 2 jaar onder huisarrest. En pas daarna komt weer een algehele verzoening met zijn vader tot stand. En je moet zeggen, gemeente, toch had al dit gebeuren het trotse, het hoogmoedige hart van Absalom niet gebroken. Want nauwelijks is die jongen weer teruggekeerd tot hof. Of hij begint zich opnieuw met pracht en praal te omgeven. En hij zorgt ervoor dat niemand hem daar vergeet. Hij neemt er een houding aan alsof hij al de toekomstige koning is. En hij omringt zich met een schitterend gevolg. En dan begint hij het aanzien van zijn vader zachtjes aan een beetje te ondermijnen. Hoe doet hij dat? Elke morgen dan is hij al heel vroeg in de poort van de stad aanwezig. En dan ontpopt hij zich als een hele vriendelijke prins. Waarom is hij daar in die poort van die stad? De rechtszaken die worden daar behandeld. De belangrijkste rechtszaken, dat doet de koning zelf. En als Absalom dan spreekt met mensen die denken dat ze onrechtvaardig behandeld zijn door een of ander, dan zegt hij, ja, het is jammer dat ik zelf nog geen koning ben, nog geen rechter ben. Want ja, dan zou ik uw zaak wel even snel regelen, hè. Niet dat hij verder een kwaad woord over zijn vader zegt, hoor. Natuurlijk niet. Maar ja, die vader van hem, die is al zo oud. En zo trekt dan Absalom het hart van dat volk naar hemzelf toe. En wat gebeurt er nog meer? Op zekere dag vraagt Absalom aan zijn vader of hij naar Hebron mag gaan. En dan doet Absalom net alsof hij berouw heeft over zijn onverschillige manier van leven, zijn goddeloze manier van leven. En dan lijkt het er toch echt op dat hij helemaal de Heere wil gaan dienen. Want ik hoor hem tegen zijn vader zeggen, laat me toch heen gaan. En mijn belofte die ik de Heere beloofd heb te Hebron betalen. Want uw knecht heeft een gelofte beloofd als ik te Gezer in Syrië woonde, zeggende, indien de Heere me zeker weder te Jeruzalem zal brengen, zo zal ik de Heere dienen. En blij dat David is, want die jongen die is helemaal veranderd, hè. Dat denkt hij. En hij laat hem met vreugde gaan. Want ik hoor David zeggen tegen Absalom, ga in vrede. Maar het waren niet bepaald gedachten vol vrede die het hart van Absalom vervulden. Want dan komt hij in Hebron en daar begint hij de opstand tegen zijn vader te organiseren. Medestanders trekt hij daar samen en na verloop van tijd dan trekken ze op richting Jeruzalem. En David die weet dan nog op het allerlaatste moment te ontkomen, het vege lijf te redden. Dat is de bewarende hand van de Heere. Dat plan van Absalom om zijn vader te doden, dat lukt niet. En ja, ik moest zeggen, beste vrienden, nou ik vanmorgen David zo bitter hoor wenen. Is David dit allemaal dan vergeten? Dat kan toch niet? Nee, hij is het vast niet vergeten, maar ja, we kunnen David natuurlijk vanmorgen niet meer vragen, maar als we hem de vraag hadden voorgelegd, dan zou hij vast geantwoord hebben van, ja, ik weet het allemaal wel. En dat misdadige verleden van mijn zoon, dat is me niet ontschoten. Maar, zou hij zeggen, ik kijk er niet tegenaan als koning, hè, die dan blij is over de dood van een opstandeling. Maar ik ben nou vader. Ik ben een vader die zijn zoon kwijt is geraakt. Voor altijd kwijt. Kijk, zo spreekt de vader uit. Zo'n hart kan simpel vergeten wie die zoon is geweest. Maar dat hart denkt er intussen wel aan dat hij die zoon voor altijd kwijt is. Het hart van een mens. In het oog van andere mensen gaat een hart van een mens nog wel eens hele wonderen wegen. Overigens, die vergeetachtigheid van koning David moeten we niet een beetje goed willen praten. Dat niet, sterker nog. Die vergeetachtigheid van David, die moeten we ten strengste afkeuren. Want die droefheid in het hart van koning David, al is het nog zo goed te begrijpen, die is wel onredelijk zelfs. Onredelijk tegenover God. En ook onredelijk tegenover de mensen. Want ja, David die zondigt hier zwaar tegen zijn naasten. Kijk nou alleen even naar die soldaten van hem. Die zijn voor David de strijd aangegaan. Ze hebben hun leven op het spel gezet voor zijn koningschap. En dan komen ze na de overwinning verheugd terug. En ze lopen, ze marcheren de stadspoort van Mahanaim met blijde gezichten binnen. En wat gebeurt er dan? Dan worden ze nog niet eens door hun koning verwelkomd. De stoel in de poort, die is leeg. En dat is raar. En even later horen ze de oorzaak. Ja, de koning die zit boven in een opperzaal. Daar zit hij te huilen. En het duurt natuurlijk niet lang of al die overwinningskreten van die soldaten die verstommen. En heel stilletjes gaat de rest van het leger de stad binnen. Het is net alsof zij verslagen zijn. En dan is het op zeker moment Joab, de krijgsoverste, de bevelhebber. Die brengt de gevoelens van al die soldaten onder woorden. Hij en zijn manschappen, ze voelen zich erg onheus behandeld. En dat zegt Joab dan ook ronduit tegen David. En hij gebruikt krasse woorden. Gij hebt heden lief die u haten. En u haat die u lief hebben. En dat is heel hard gezegd, maar het is wel waar. Want David is onredelijk tegenover zijn leger. En hij is nog onredelijker tegenover de Heere, want dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Het zijn tenslotte niet de soldaten van David geweest die Absalom hebben gedood, maar het is de Heere geweest. Die het leven heeft weggenomen van die verkeerde zoon. En daarom, het was eigenlijk de hoge roeping van David geweest na het behalen van de overwinning. Om zijn manschappen voor te gaan in dankzegging tegenover God. David had ondanks alles de Heere de eer moeten geven. Dat land en volk gespaard was voor een koning op wie dat bekende woord van toepassing zou zijn geweest. Wee het land welks koning een kind is. En nou vergeet hij de uitredding door de Heer. En je moet zeggen, dat is toch niet niks. Want de verlossing door de Heer, dat is niet iets wat zomaar een beetje vanzelf spreekt. Dat is genade van God. En die heeft God bewezen aan zijn knecht David. Maar David die vergeet totaal de godgunstige weg die de Heere met hem is gegaan. Terwille van een verkeerde zoon. En hij vergeet totaal de bereidwilligheid van zijn soldaten om zich op te offeren als het nodig is. En die vergeetachtigheid, hè, tegenover God, tegenover de mensen, dat is een grote zonde. Wat kan het gevoel een mens soms misleiden? Al moet ik me wel haasten om in dit verband iets anders niet te vergeten. En dat brengt me bij het derde punt, een bittere waarheid. Kijk, we hebben nou gezien die diepe smart die er was in het hart van David. Over dat misdadige verleden van Absalom, wat hij helemaal vergeten was. En daarom, David vergat ook dat het Gods zaak was, Gods goede tierenheid. Hij had geen oog op dat moment voor Gods rechten, niet op Gods verlossing. En hij vergeet helemaal de bereidheid van al zijn soldaten om voor hem te vechten. Maar wij moeten nou vanmorgen iets anders ook niet vergeten. En wat is dat? Dat die treurende David niet alleen oog had voor het feit dat zijn zoon Absalom ontvallen was door de dood. Je zou in dat geval kunnen zeggen, ja, David die treurt om het leven van een kind. Maar dat is niet het enige. De gedachten van David gaan verder. Hij klaagt ook over iets anders. Iets wat hij op dat moment bepaald niet vergeet. Wat is dat? David klaagt hier ook zo diep vanwege de eeuwigheid. David weet sterven, dat is God ontmoeten. Dus de koning die treurt niet alleen om een lichaam waar het leven uit is. En dat de soldaten hebben gegooid in een grote kuil in het bos en vervolgens met stenen hebben overdekt. David die denkt er ook aan waar Absalom na de dood zijn ogen zal hebben geopend. Er is een leven na de dood. En zijn zoon zal moeten verschijnen voor de rechterstoel van God. En die is heilig, die is rechtvaardig. Want die jongen die had zijn hand uitgestrekt naar de kroon van de gezalfde des Heren. En die had de wapens opgenomen tegen zijn eigen vader. Maar die moet nou bij God rekenschap afleggen. En David beseft heel best, ja, de kroon der ere die zal wel niet voor mijn kind zijn weggelegd. Absalom zal het eerder vernomen hebben, ga weg van mij. En daar denkt David ook aan. Daar treurt zijn hart nog het meest om. Hoe weet ik dat? Dat staat in de tekst. Hoor maar. Och, dat ik voor u gestorven was. En die uitroep, die moet u niet verkeerd opvatten. Er zijn uitleggers die denken, het is alleen maar een uiting van spijt van de kant van David. Alsof de koning zegt, was ik nou maar gestorven, want ik ben er toch al zo oud. En die jongen van me, die was nog zo jong. Die had eigenlijk nog meer dan de helft van het leven voor zich. Ik zal niet ontkennen dat dat allemaal ook een rol gespeeld zal hebben. Maar David, die beperkt zich niet alleen hier tot het vergelijken van leeftijden. Van hemzelf en van zijn kind. Hij overdenkt hier ook wat en hij en Absalom betreft. Voelen moet met betrekking tot de eeuwigheid. Mijn zoon Absalom, och dat ik voor u gestorven was. Want voor mij David zou sterven winst hebben betekend. Ik mag weten, kan David zeggen, waar ik dan heen ga. Ik zou verzameld zijn tot mijn vaderen. Een heel moeilijk leven van me zou geëindigd zijn. Eeuwig heil zou ook op me neergedaald zijn, want de Heere is mijn God. Maar die zoon van me, Absalom, die heeft de weg des vredes niet gekend. De Heere heeft die niet gezocht. Hij is in zijn goddeloosheid heen gegaan. Was ik nou maar in zijn plek gestorven, dan had hij nog geleefd in het heden der genade. Was ik, David, gestorven, dan zou dat voor mij eeuwige heerlijkheid hebben betekend. En voor hem zou de dag der zaligheid nog hebben voortgeduurd, waar nog wat anders ook bij komt. Kijk, geen enkele godvrezende vader of moeder zal durven beweren dat hij zelf helemaal onschuldig is aan al de verkeerdheid van een van zijn kinderen. Kijk, een kind, we weten het allemaal, die wordt in zonden ontvangen en geboren. Maar daarna vangt hij thuis natuurlijk ook nog wel eens wat verkeerde woorden op. En dan ziet hij thuis ook een heleboel verkeerde daden, ook bij zijn ouders. Want die ouders zijn ook zondige ouders. En daar moet David ook aan denken, als hij zijn klacht aan heeft. Jazeker David, want op deze donkere dag wordt die donkere bladzij uit het verleden weer opengeslagen. Heeft hij, David, niet ooit het gezinnetje van Uria verwoest? Is hij niet de moordenaar geweest van die man en de verleider van zijn vrouw? En zeker, de Heere had daarna tegenover die schuldige David verklaard, ik heb uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Maar de Heere had er ook nog wat aan toegevoegd. Het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. En dat is waar geworden. Eerst door de dood van Amnon. En dan weer hier door de dood van Absalom. Absalom had een prachtige naam gekregen van zijn vader bij zijn geboorte. Vader des vredes, dat betekent Absalom. De vader had gezien dat deze jongen schoon was. Schoonheid van zijn vader had hij geërfd. En David die had hoge verwachtingen van deze jongen gehad. Hij zou een bron van vrede worden. vredestichter, een vredevorst te midden van het volk. Een heerser in vrede als David gestorven was. En zo zou deze jonge David dan opvolgen. Maar het was heel anders uitgepakt. Door de zonde had David al zijn gezag verloren over zijn kinderen die aan het opgroeien waren. En van Absalom moet je zeggen, hij had dan wel de gestalte van zijn vader geërfd. Maar niet het hart van zijn vader. Trouwens, genade kan ook niet overgeërfd worden. Hè? En dat Absalom het verkeerde pad was opgegaan, dat was dus ook Davids schuld. David was deze jongen ook voorgegaan op de weg van de zonde. En zo hoor ik David, als hij naar de opperzaal loopt op die trap, de wens uiten dat hij dan zelf maar gestorven zou zijn in de plaats van zijn zoon. Want ja, hij had vergeving van de Heer ontvangen, maar zijn zoon niet. Hij, de veroorzaker van het kwaad. Hij was behouden, maar de navolger van het verkeerde voorbeeld, die was verloren gegaan. Geen wonder dat deze man het uitroept. Och, dat ik voor u gestorven was, Absalom, mijn zoon. Beste vrienden, herkent u het misschien? Dit verdriet waarbij je zelf schuldig staat. Het is een hele oude soort van smart. Adam en Eva hebben hem al ondervonden. Toen ze neerkeken op het dode lichaam van Abel. Toen moesten ze niet alleen zeggen, ja, zijn eigen broer die heeft hem doodgeslagen. Maar ze moesten erbij zeggen, en dat komt nou allemaal door ons overtreden in het paradijs. Diezelfde smart kom je vaker tegen in de Bijbel. Denk aan Eli. Dat was die hoge priester die een beetje te zacht, te zwak was tegenover zijn zonen. Want die jongens die gedroegen zich puur goddeloos. En ze komen ook in die goddeloosheid om. Misschien zitten vanmorgen hier wel die diezelfde smart van David zo goed kunnen begrijpen. Want al dat leed dat u wedervaren hebt van de kant van uw kind, ja, dat bent u eigenlijk al lang vergeten. U hebt het hem vergeven. U kijkt ook niet meer naar het leven dat uw kind heeft geleid. Maar u zit maar met die weg die is gegaan. Hè, voor altijd is gegaan. En dat was ook uw schuld. Zit u er soms mee? Wat ik u dan vragen mag, let er dan wel op dat de Heere dit gedaan heeft. En dat hij er ook nog een wijze bedoeling mee heeft. Want wat zou er nou van het volk Israël terecht zijn gekomen als Absalom het hele volk had aangestoken met al zijn goddeloosheden? Dan was het van kwaad tot erger daar gegaan. En nou weet ik wel, dat soort argumenten, daar is een ouder hart helemaal ongevoelig voor. En zeker als het verlies nog erg vers is. Maar later wordt het woord van Eli nog wel eens geleerd. Wat zei Eli? Hij is de Heere. Hij doet wat goed is in zijn ogen. Maar dat zeg je niet makkelijk hoor. Want dat gaat dwars tegen vlees en bloed in. Vooral als het geweten dan ook nog eens gaat spreken. En je moet zeggen, ja, maar het is ook mijn eigen schuld. Want ik ben zo vaak vergeten. Dat de Heer al duidelijk zegt in zijn woord, leer die jongen de eerste beginselen van de weg. En dat een boom soms heel erg krom kan groeien. Dat komt omdat de takken, als die nog dun en bewegelijk zijn, dat ze toen niet gebogen zijn in de goede richting. Al zullen er vanmorgen onder ons wellicht ook zitten die zich weinig te verwijten hebben. En toch hebt u Absaloms, hè, onder de kinderen. Dan zou ik willen zeggen, is het geen wonder dat niet al uw kinderen Absaloms zijn geworden? Want vergeet niet, we dragen allemaal Absaloms hart met ons om, hoor. Vanwege die ongelukkige eerste val in het paradijs. Dat heeft wat veroorzaakt. Van leven voor het aangezicht des Heeren is totaal niks overgebleven aan onze kant. Het is een leven tegen de Heeren geworden, een leven voor onszelf. Als het aan ons lag, beste vrienden, dan, ja, dan zouden we zo alle banden verscheuren en alle touwen verbreken. Dat hart van ons, van nature, is het net een dat is Absaloms hart. En daarom moeten we vanmorgen, als we naar de dood van Absalom kijken, maar ons niet een eind boven die jongen verheffen. Want zonder bekering komen we allemaal om, net als Absalom. Iemand zou zeggen, bekering, ja, bekering. Wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat kan ik aan de hand van deze geschiedenis heel erg duidelijk maken. De geschiedenis van Absalom. Daar lezen we in dat hij ooit kwam bij zijn vader. Waarom? Nou, hij woonde weer in Jeruzalem. Dan had hij huisarrest gekregen van zijn vader. Maar het aangezicht van vader David mocht hij niet zien. En dat zat hem nogal dwars. Dat streed tegen zijn hoogmoed. En 2 jaren heeft Absalom dat volgehouden. En dan dwingt hij de bevelhebber van het leger Joab om hem te helpen. Joab die moet naar de koning gaan. En wat gebeurt er? Ja, David laat zich verbidden. En dan lees ik over Absalom. En hij kwam tot de koning in en boog zich voor hem op zijn aangezicht ter aarde, voor des konings aangezicht. En de koning kuste Absalom. Zo gaf vader David zijn zoon vergeving van al zijn misdaden. Hij herstelde hem in het zoonschap. Kijk, en dat hebben we nou allemaal ook nodig. Verzoening, vergeving, bekering. En dan niet op die onechte manier zoals het gegaan is bij Absalom, maar echt berouw van het hart. Want zalig die mens die niet langer buiten de Heere verder kan. Die het aangezicht van de grote koning moet zien. En die zegt dan met de verloren zoon, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak me als één van uw huurlingen. Kijk, dat is nou oprecht berouw. Dat is het werk van Gods geest. Misschien dat hier iemand zit die zegt, dominee, ik kan niet geloven dat de Heere mijn zonden ook vergeven wil. Ik zou zeggen, lees dan straks thuis nog eens een keer rustig die geschiedenis, dat Absalom een pleitbezorger had bij de koning. Dat was Joab, hè? De vriend van David. En het verzoek van Joab werd door de koning verhoord. En laat dat dan een vingerwijzing voor u zijn. En er komt er nog wat anders bij. David die riep in zijn kermen, och dat ik voor u gestorven was. David wilde dat de plekken verruild zouden zijn. Maar daar kan niet, niemand kan voor een ander sterven. Dat gaat niet. Maar Christus is wel te zijner tijd gestorven voor de goddelozen. En daarom de Heere die wil zondaren aannemen. Hij wil de zonde vergeven. En er is een voorspraak in de hemel die het veel beter doet dan ooit Joab kon doen. Dat is de Heere Jezus, hij is de rechtvaardige. En hij rechtvaardigt de goddelozen en hij wil voor hem bidden. Ja, zult u zeggen, maar dat weet ik niet zeker, hè. Of de Heere me echt wil vergeven. Weet u, dat wantrouwen, dat er altijd in uw hart zit, dat blijft. Helaas, dat blijft. En u zult altijd uw eigen Absalom met u blijven meedragen. Soms lijkt hij een poosje te slapen, maar ineens is hij weer klaarwakker. Maar vergeet nou niet, er is maar één plek, één plaats waar u zich met al die nood mag neerleggen. Met al die zorgen, met al die zonden, met al die moeite. En dat is aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Daar leert de Heere het een ellendig mens te zeggen, zoals David het mocht doen aan het einde van zijn leven. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft Hij me een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel verordineerd en bewaard is. Voorzeker is daarin al mijn heil en alle lust. Amen. Sinds de val in paradijs is de hele wereld ervan overspoeld. Van smart, teleurstelling, moeite, zorgen. Wie heeft ze niet? En het ene moment meer, het andere moment minder. Maar het gaat met de mens mee door het leven. En we hebben het net gezongen. Vertrouwd op hem, o volk in smart. En dat is het geheim, heren, niet dat we dan alle tegenslagen, vragen en moeite kwijtraken. Maar we krijgen naast de smart wat anders, een trooster. En die geeft niet alleen hier uitzicht, maar die geeft voor eeuwig uitzicht. Want er zal een plaats dan komen waar de tranen worden afgedroogd. En heren, we bidden u, zoudt u in uw gunst dat ons allemaal willen geven, jong en oud. We vragen het u uit genade. Ga zo met ons, om Jezus wil. Amen. Psalm 42, de verzen 4 en 5. Dat is de slotzang. Ik denk aan u, o God, in het klagen en 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. 4 en 5. Van Psalm 42. Ik herinner u er nog even aan. We zullen nog na de zegen zingen. Een vaste burcht is onze God. En het tweede vers. Geen aardse macht begeren wij. Maar ontvang eerst de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.